Goedenavond. Het is woensdag 12 februari. Mijn naam is Anders van der Wal en we gaan met elkaar vanavond verder in de studie in de Galatenbrief. En we zitten zo'n beetje zeg maar rond Galaten 3 vers 15 en versen daarna. Dus het is gewoon fijn om dat met elkaar te gaan lezen. Ik wilde eerst beginnen met gebed. U heeft een papier erbij, een tekst waarmee u zeg maar zaken kunt aantekenen, onderstrepen of nader aangeven. Maar laten we eerst beginnen met het gebed. Vader, dank u wel voor wie u bent. Voor het feit, Vader, dat u in uw schepping, Vader, naar uw plan werkt. Dank u wel, Vader, dat we u mogen leren kennen, Vader, en hebben mogen leren kennen. Als de God en Vader en Redder van allen. Dank u wel, Vader, dat u uw plan gaat met uw volk Israël, met de gemeente, het lichaam van Christus. En dat uiteindelijk, Vader, door die twee instrumenten u uiteindelijk zult zijn die God en Vader naar Redder, waar mensen naar zoeken, Vader. Zin zoeken. Vervulling zoeken, Vader. Als we kijken naar de media en we lezen in de krant, Vader, dan zien we dat mensen op zoek zijn. Zich overal instorten en mee bezig zijn, Vader, en bedoel dat puur als beoordeling. En Vader, eigenlijk zouden we kunnen zeggen, ken je hem? Weet je wie alles in handen heeft? Vader, dank u wel dat u ons zo nabij bent vanavond in spreken en luisteren. Door uw geest leidt u ons. En ik dank u, Vader, dat we uw woord hebben om open te doen en te bestuderen. Dank u wel voor wie u bent, voor wat u geeft, dat u ons aan elkaar geeft. Hier, maar ook aan degene die luistert later. U zij de lof, de eer en de dank in Jezus' naam. Amen. Ik kwam in een Bijbelse winkel, als ik dat zo moet zeggen, een hele aardige tekst tegen. Dat is een kaart waarop een hele oude machine staat, zoals dat heet vroeger een typemachine. En vanavond gaan we tekst verwerken. En dat werd op deze kaart omschreven als de Bijbel toepassen in je leven. Ik vond eigenlijk een hele leuke. Dus die wil ik meegeven als eerste. We gaan met elkaar kijken in Galaten 3. We hebben de vorige keer zijn we ermee begonnen met vanaf vers 15 te lezen. En dat wilde ik eigenlijk opnieuw doen. En de titel die onder die tekstverwijzing staat is uit de belofte of uit de wet. En voor degene die de tekst hanteren, dat is bladzijde 29 van 44. Dat is de tekst die gemaakt is en die we met elkaar gaan lezen. En ik denk dat het gewoon goed is om dat gedeelte nog eens rustig met elkaar te lezen en om daarna te gaan kijken naar wat er staat. Ik lees u dat vanuit de concordante vertaling. En ik denk dat het gewoon goed is om dat met elkaar te doen. Dus Galaten 3, ik lees vanaf vers 15. En dan schrijft Paulus, broeders, naar de mens zeg ik dit. Net zoals dat van een mens wijst niemand een bekrachtigd verbond af of wijzigt het. Aan Abraham nu werden de beloften uitgesproken en aan zijn zaad. Hij zegt niet en aan de zaden als over velen, maar als over één. Om uw zaad, dat is Christus. Dit zeg ik echter de wet die na 430 jaar gekomen is, maakt een verbond dat de voren bekrachtigd is door God, niet ongeldig om de belofte buiten werking te stellen. Want indien uit de wet de lotgenieting is, is het niet langer uit de belofte. Aan Abraham heeft God echter door belofte genade geschonken. Wat dan is de wet? Ten behoeve van de overtredingen werd zij toegevoegd, totdat ook maar het zaad zou komen aan wie hij beloofd heeft, voorgeschreven door boodschappers in de hand van de middelaar. De middelaar echter is niet slechts middelaar van één, maar God is één. Is de wet dan tegen de belofte van God? Laat dat niet gebeuren. Want indien er een wet gegeven was die levend kon maken, zou ook werkelijk gerechtigheid uit wet zijn. Maar de schrift sluit allen tezamen in onder zonde, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus wordt gegeven aan hen die geloven. Voordat echter het geloof kwam, werden wij onder de wet verzekerd bewaard, tezamen ingesloten voor het geloof dat op handen is om onthuld te worden. Zo dat de wet onze kindergeleider geworden is tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd worden. Maar met het komen van het geloof zijn wij niet langer onder een kindergeleider, want jullie zijn allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want al wie in Christus gedoopt zijn, doen Christus aan. In wie nog Jood, nog Griek is, nog slaaf, nog vrije, nog mannelijk of vrouwelijk is, want jullie zijn allen één in Christus Jezus. Indien jullie echter van Christus zijn, zijn jullie dus van Abrahams zaad, overeenkomstig de belofte, lotgenieters. Tot zover. Ik denk dat het goed is dat we met elkaar daar de komende weken, we zijn ermee begonnen en daar gaan we de komende keren, laat ik het zomaar zeggen, mee door. Het is gewoon heel boeiend. Hè? Paulus die begint in Galaten 3 vers 15 en dat houdt hij een hele tijd vol tot 4 vers 7 en hij gaat spreken over de betrekking tussen wet en belofte. En ik denk dat het goed is om dat te lezen in deze brief. He, en dan, we hebben vers 15 gelezen. Broeders, naar de mens zeg ik dit. Net zoals dat van een mens wijst niemand een bekrachtigd verbond af of wijzigt het. Ik denk dat het goed is om te weten. Kijk, een testament is gezegd dat treedt na iemands dood in werking en dat mag niet veranderd worden. Ik denk dat het gewoon goed is. En als het nou in menselijke afspraken en testamenten en beschikkingen en noem alles maar op, al zo is dat niet gewijzigd mag worden, omdat het is vastgelegd, waarom zou het dan niet zo zijn bij de beloften die God heeft gegeven? En dan krijg je wat Galaten 3 vers 16 zegt, aan Abraham nu werden de beloften uitgesproken en aan zijn zaad. En dan zegt Paulus ja, eigenlijk heel verhelderend, niet aan de zaden, als over velen, maar als over één. En alles wijst dan erop dat het is jouw zaad, dat het gaat om Christus. En ik denk dat het goede zaken zijn om dat met elkaar te lezen, te weten. En ik denk, ja, je kan op een heleboel manieren kijken naar wat de schrift zegt. Maar het is gewoon goed om te lezen, hè, bijvoorbeeld wat er gebeurt als Yahweh, hè, op de berg Moria met Abraham in gesprek is, als hij bereid is Isaak te offeren. En dan staat er, ik zweer bij mijzelf, verklaart Yahweh plechtig, dat omdat jij dit woord gedaan hebt en jouw zoon, jouw enige, niet teruggehouden hebt, dat ik zal zegenen, ja, jou zegenen, en ik zal verveelvoudigen, ja, jouw zaad verveelvoudigen, als de sterren van de hemelen en als het zand dat op de oever van de zee is. En jouw zaad zal de poort van de vijanden bezitten en in jouw zaad zullen gezegend worden alle volken van de aarde vanwege het feit dat jij naar mijn stem gehoord hebt. Ik denk dat het goed is. Als je zo leest van wat we net gedaan hebben, die Genesis 22 vanaf vers 16 tot en met 18, wie is dan degene die handelt? Wie is degene die het doet? De enige die wat doet. God alleen is hier de handelende. Paulus heeft het over jouw zaad. En wat hij daaraan laat zien, is dat Paulus zegt van, ben op de hoogte. Ik weet wat de profetieën zeggen. Ik ken de heilsgeschiedenis. En daar gaat het om. Om hem, om Christus. En in alles zie je dat Paulus heel duidelijk zegt, het gaat om Christus, dat is het zaad van Abraham. En ik denk dat is degene in wie alles besloten ligt en vervuld wordt. Ik denk dat is bijzonder. Jezus Christus is de Heer, is degene op wie de belofte rust en die deze in vervulling brengt. Ik denk dat dat heel bijzonder is. Je zou hier gewoon heel rustig naast moeten lezen en ik doe dat omwille van de tijd niet. Maar het gaat om alleen in Christus zijn alle beloften ja en amen. En dat kun je bij Paulus heel goed lezen als je Colossenzen 1 leest vanaf vers 14 tot en met 20. Het is dat hele bijzondere. Christus is degene die dat heilsplan van God kent en dat uitvoert, in vervulling brengt. En ik denk dat het heel bijzonder is in dat openen, wat Paulus hier doet, dan laat hij zien, alle gelovigen is toegang verleend tot de belofte. niet alleen Israël, maar ook de gelovigen uit de hele wereld. He, en dan krijg je dat wonderlijke moment dat we misschien wel eens wat weinig horen, maar wat ons wel eens aan het hart gegeven, he, wat Romeinen 14 vers 13 zegt, niet door de wet. En dan krijg je hem. Dus is het uit de belofte of uit de wet? Dat is de vraag waar Paulus mee speelt. Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of aan zijn zaad om lotgenieter van de wereld te zijn, maar door gerechtigheid van geloof. En ik denk dat dat heel bijzonder is, gerechtigheid van geloof. Wat zeg je dat? Kun je dat nou voor jezelf, als je in gesprek bent met iemand, kun je dat dan uitleggen? Maar die belofte heeft zijn geldingskracht. En die kreeg hij niet door de wet, maar die kreeg de belofte, kreeg zijn geldingskracht door gerechtigheid van geloof. Het is hij die God beloofd heeft, in wie het allemaal zou gaan werken. En ik denk dat dat het hele bijzondere is, hè, hoe is een mens dan gered? Hoe wordt een mens gered? Ik denk, ongeacht tot welke natie je behoort, ongeacht waar je bij hoort, is het enige door genade gered en door geloof gerechtvaardigd. En waar we voor moeten uitkijken, denk ik wel eens, he, dat we zeggen zo makkelijk de dingen tegen elkaar en we beamen dat, we knikken, we slaan elkaar op een schouder van ja, dat is waar, je hebt gelijk. Maar je komt zoveel andere verhalen tegen. Wat je denkt van, dat zou je moeten horen. Ik zie je tobben met een heleboel dingen, maar weet je wat God zegt? Weet je wat Paulus zegt tegen jou? Ik denk dat het goed is dat we weten wat het betekent. Dat woord, dat zouden we niet genoeg kunnen spellen. We zijn in genade gered. We zijn door geloof gerechtvaardigd. Ik denk dat zou moeten leidt bij jou en bij mij tot lof en dank aan God de Vader van onze Heer Jezus Christus, dat jij zomaar, mag ik het even zo zeggen, hem toebehoort op wie de belofte betrekking heeft. En dan krijg je zo'n woord als, en ik speel er vanavond wat mee, dan krijg je zo'n woord als lotgenieters. Dan staat er even, wij zijn lotgenieters zoals de belofte dat inhield. En ik bedoel dat niet kritisch, maar gewoon even lotgenieting. Dat woord dat bij ons gewoon een woord is, wat bij ons geloof hoort, waar we blij voor zijn, waar we God voor danken. Maar wat is dan lotgenieting? Dan kun je natuurlijk terugkijken naar Israël, waar het lot werd geworpen omdat men in zaken Gods wil wilde kennen. En kijk maar in Leviticus 16 vers 8 of in Spreuken 16 vers 33. He, en we weten niet exact hoe dat werpen in zijn werk ging en al die dingen meer. Maar één ding wist men wel. Het was de bedoeling, dat was door God bedoeld, laat ik het zo zeggen, om zijn wil te openbaren. En twijfel, conflicten en discussies uit te sluiten. Dat is bij die lotgenieting zo. Dat lotdeel zo. De oudste van het dorp, je zou kunnen zeggen, wierp het lot. En wat eruit kwam, werd aanvaard als zijnde datgene wat God wilde voor jou. Maar dat is het oude verhaal, dat is voor Israël. Goed om dat te weten. Maar als het zo destijds voor de Israëlieten gold, hoe is het dan voor jou? Kun je dat uitleggen aan een ander? Besef je dat zelf voldoende? En dan denk ik, ja. Als ik dan aan lotgenieting denk en ik denk aan het beeld van het oude Israël erachter, dan geldt voor jou en voor mij die lotgenieting, God die ons uitkoos om, daar valt niet aan te tornen. Want waar komt hij uit voort? Uit de geopenbaarde wil van God. En waar het voor Israël ging, aards georiënteerd, hè, om de verdeling van de landbouwvelden hier, wijst lotgenieting als de apostel dat gebruikt, Paulus dus, op al die zaken die met zegen te maken heeft, met taken te maken heeft, die als het ware ons door loting worden toegewezen en die zich bevindt in die ontzettende ruimte te midden van de hemelingen, ver boven de aarde en de sferen van de aarde uit. Ik denk met heel wat van die woorden. Ik ontdekte dat laatst in een gesprek met iemand. En ik denk, laat ik nou niet in de fout stappen en het te zeggen op onze manier, maar laat ik proberen te traceren, te horen, wat wil jij nou eigenlijk weten? En ik denk dat zo'n woord als lotgenieting een prachtig woord is, juist omdat het zo helder maakt dat God in ons leven dat zo uitwerkt. En ik denk dat dat het mooie is, wie bepaalde, wie beloofde, dat is God beloofde het. En achter de belofte van God zit als een gezag, als een autoriteit, als een macht. En dan is daar de belofte die God Abraham geeft. En hij zegt in hem toe, er komt er één die het zaad is. En die zal, en al die dingen meer. En de wet die 430 jaar later kwam, die kan die belofte nooit en te nimmer buiten werking stellen. En ik denk, datgene wat later komt, verzwakt niet, wat datgene wat eerder is gegeven. Wat gaf God eerder? Gewoon belofte of wet? Ik zou het gewoon, zeg maar, in een gesprek durven vragen. Je kent je schrift, hoor ik, zou ik kunnen zeggen. Wat was er nou eerder? Was dat nou de wet? Of was dat de belofte? Mag ik het anders zeggen? Was het nou de belofte aan Abraham of de wet die Mozes? En dan is het duidelijk, de schrift is daar luid en duidelijk in. En dan kom je bij Galaten 3 vers 17 waar staat, dit zeg ik echter, de wet die na 430 jaar gekomen is, maakt een verbond dat tevoren bekrachtigd is door God. Niet ongeldig om de belofte buiten werking te stellen. Daar staat wat. De wet kwam 430 jaar later. En die wet doorkruiste niet de belofte die God bekrachtigd had. Dat wat God met God bezig was uit te werken. Dat die belofte wordt door de wet niet buiten werking gesteld. Dus je zou gewoon kunnen zeggen in een gesprek, of zo over voor jezelf om na te denken, van wanneer werd nou het verbond met Abraham gesloten? Ik zou kunnen zeggen, werd dat verbond gesloten met Abraham nadat God hem eerst op de proef gezet had met Isaac? Nee, zeg je. Nee, dat klopt. Eigenlijk al, en het is gewoon mooi om, ik heb hier een lijstje liggen met Gods 7 beloften aan Abraham. Natuurlijk mooi dat getal 7. Maar God, het was niet een kwestie van eerst hem op de proef stellen en toen ontving hij zijn zegen, dat was de 7e en laatste zegen, maar al in het allereerste begin. Als hij als 75-jarige Haran verlaat en op weg gaat naar Kanaan, heeft God hem gezegd, zo zit het. Bijvoorbeeld Genesis 12 vers 1 tot 3. De Heere nu zeide tot Abraham, ga nu uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En als je dan zo ziet, die belofte die God dan geeft, die 7 beloften die God geeft aan Abraham, dat is enorm als je dat zo ziet. Dat is niet de kwestie van kan ik ze alle 7 noemen, maar het geeft me helderheid, het geeft jou helderheid van, moet je eens kijken, je krijgt een nageslacht. Een nageslacht als het zand aan de oever van de zee. Een nageslacht als de sterren aan de hemel. God geeft zijn werken aan. En ik denk dat het heel bijzonder is. Dan kom je dus tegen, dan lees voor jezelf dat ik net gelezen heb, dus Genesis 12 bijvoorbeeld, en kijk ook naar vers 7 en 8. Aan dit nageslacht zal ik dit land geven, aan uw nageslacht geef ik dit land. God belooft. En wat God belooft, wordt niet opzij gezet, doorkruist of verwijderd. Doordat de wet komt, die komt pas 430 jaar later en met een hele andere bedoeling dan de belofte van God. Ook mooi is, dat zijn dingen die ik net probeerde te benadrukken toen we Genesis 3, of Galaten 3 vers 16 lazen. Aan Abraham nu werden de beloften uitgesproken. Meervoud. 7 beloften werden uitgesproken. Boeiend om daar eens naar te kijken. En het gaat dus niet om de zegen die Abraham later als besnedene ontvangt. Het gaat heel scherp om Gods handelen met hem. En ik denk dat je ziet, en dat is het mooie, denk ik ook voor ons, hè, dat die Abrahamitische belofte, de belofte die God aan Abraham deed, die getuigen van de genade van God. En God gaat in zijn handelen met hem verder. En ik denk dat je ziet, als God uitkiest, straks kiest hij dat volk om voor de aarde een zegenkanaal te zijn. Wie kiest dat? De daad is van God. En dat kan je niet bereiken door gehoorzaam te zijn aan een wet. Ik denk het heel bijzonder. Het gaat hier dus niet om de zegen die Abraham later als besnedene ontvangt. Maar het bijzonder is dat het verbond met Abraham, hè, gewoon met God, dat met God te maken heeft. En ik denk dat het goed is om dat tot ons te laten doordringen. Want op een bepaald moment zie je dat de wet heeft met één volk van doen. De wet is voor Gods volk, voor Israël. En ik denk dat wil laten zien, die wet laat aan Israël zien, met al je handelen kom je er niet uit. En wat je ziet bij Abraham, de belofte die God Abraham geeft, daar kun je het woord genade doorheen schrijven. Daar kun je het woord genade overheen zetten. De wet heeft echt een taak en een betekenis, maar stelt het verbond van Abraham niet buiten werking. En dat zouden we ons goed moeten realiseren. Zaken die God scheidt, zaken die God naast elkaar of uit elkaar houdt, zouden wij ook moeten doen. Hoe makkelijk is het soms niet voor een gelovige om dingen erbij te doen of om dingen te doen, terwijl God met jou omgaat als je hebt leren luisteren naar wat er staat. En dat is de opening die hij geeft van je hart, van je oren. Dat God handelt in genade. En als je kijkt naar de schrift, want de schrift bewijst het zelf. Was het nou zo dat de geloven uit Israël geloofden dat de wet het verbond buiten werking hadden gesteld? Nee. Lees eens die prachtige lofzang van Mirjam, de moeder van onze Heer. Die verheerlijkt God. We zouden er misschien wel eens goed naar moeten gaan kijken. Dus wat wist ze? Wat zei ze? Wat zong ze? Hij heeft zich Israël, zijn kind, aangetrokken om aan barmhartigheid herinnerd te worden, zoals hij tot onze vader gesproken heeft, aan Abraham en zijn zaad tot in de eeuwen, tot in dat tijdperk. Dat is Lucas 1. En dan heb je later de vader van Johannes de Doper, die zegt dan in het hoofdstuk 1, de versen 72 en 73, om in barmhartigheid met onze vaderen te doen en herinnerd te worden aan zijn heilig verbond, de eed die hij gezworen heeft jegens Abraham, onze vader. Het is goed. God is begonnen barmhartigheid te tonen aan zijn volk. En alle beloften die God dat volk heeft toegezegd, al die beloften die hij tegen Abraham sprak en die door de profeten heeft laten herhalen, die zal God uitvoeren. En als je weet wat God doet, wat God zegt, dat doet hij, wat God belooft, voert hij uit. Alleen kennen we niet het tijdmoment. Dan denk ik, ja Paulus, je hebt gelijk. Daarom zeg jij in 2 Korinthe 1 vers 20, want hoeveel beloften Gods er ook zijn, in hem is het ja. Het is in hem dat ja. Het is niet dat God dat ja voor zich houdt en wacht tot je zover bent. God geeft breed uit. Warmhartig. En dat toont hij straks ook in zijn volk en aan zijn volk. En misschien mag ik je lezen wat Psalm 105 zegt. Daar komt datzelfde uit. Want Israël weet het. En dan zegt Psalm 105, en ik moet naar vers 9 toe. Ik begin even wat het is, dat die prachtige lofpsalm, zoals dat zegt. Loof de Heer, roep zijn naam aan, maak onder de volken zijn daden bekend. Hé, dat zegenkanaal van wat Israël straks zal zijn. En dan zegt vers 7, belijden van Israël. Hij de Heere is onze God. Zijn oordelen gaan over de ganse aarde. Hij gedenkt voor eeuwig aan zijn verbond. Het woord dat hij gebood aan 1000 geslachten. Dan gaat het over zijn verbond, hè. Dat hij met Abraham sloot. En aan zijn eed aan Isaac. Ja, u ziet dat er twee verschillende tekstgedeelten verwezen worden. Maar dat hij met Abraham sloot. Dat is dus onvoorwaardelijk. En toen Israël door de bodem van haar eigen inspanning zakte, kwam het terecht op de bodem van God en op de bodem van de Verlosser, zegt Klaas Govertz dan. Onvoorwaardelijk, God spreekt zaken uit die hij straks voor dat volk en aan dat volk gaat waarmaken. Ik denk dat dat heel bijzonder is als je dat zo leest. En dan zo'n tekst die je eigenlijk kunt opdreunen misschien wel. Maar die als je in dit kader ineens hoort van hoeveel belofte God zal ook zijn in hem, is het ja. God heeft ja gezegd. En daarom is het zo mooi, vind ik ook, in dat ja van God naar jou en mij toe. Dat ja van God naar gelovigen toe. Dat ja van God dat uiteindelijk zal blijken ja te zijn tegen allen. Ik loop even alle momenten snel voorbij. Dat ja. En als je dan jonge mensen voor je hebt, die elkaar de hand hebben gegeven. En zeggen, we kunnen in ons huwelijk niet verder. We willen in ons huwelijk beginnen met u, Vader. En als ze elkaar dan het ja-woord geven, is dat een echo van dat grote ja dat God tegen beiden heeft uitgesproken. En ik denk dat dat heerlijk is om je dat te realiseren. Wat een enorme zaak als je los mag komen, als je oren mag krijgen voor datgene wat Paulus ons laat zien. Voor dat onvoorwaardelijke, voor dat ja van God. En je ziet een beetje in welke tijd we zitten. Ik las een artikel in een tijdschrift dat uit Israël komt. Hè, en daar werd er gemelijk een heel stuk geformuleerd van een of andere rabbijn. En die zei, nou, met Jezus heb ik niet zo moeite. Maar waar ik moeilijk mee heb, is Paulus. Ik denk, ja. Dat is een zaak die duidelijk is. Maar broeder, zou ik bijna zeggen, ik doe het niet. Maar rabbi, is het dan niet zo dat de wet 430 jaar na de Abraham is geweest? Maar goed, het gaat mij er niet om. Maar ik denk, oh vader, wat een zaak is dat als je dit mag weten. Het is dus in genade. En dan krijg je wat Paulus dan zegt in Galaten 3 vers 18. We kunnen het niet genoeg formuleren. Want indien uit de wet de lotgenieting is het niet langer uit de belofte. Dat kun je me uitleggen? Ja, sorry, maar dat is een beetje, dit is dus tekst verwerken, toch? Ja, dat klopt. De wet, die zorgt niet voor lotgenieting. Nee, je hebt gelijk. Paulus klopt. Het is de belofte die het heeft gedaan. Aan Abraham heeft God echter door belofte genade geschonken. Dat is wat. Dan hebben we het weer over lotgenieting. En ik hoop dat ik dan even zo eigenwijs ben om die dingen nog eens tegen je te zeggen. He, dat is, leg maar eens aan een ander uit waarom je bepaalde dingen graag doet. Of waarom bepaalde dingen belangrijk zijn. He, ik gaf een lezing ergens en ik was nog niet aan de beurt. Er was eerst nog een ander aan het praten. En Ada en ik zaten daar en op een bepaald moment viel er een pen van mij. Dus ik buk me naar de grond om hem te pakken en ik kijk op de tafel achter me. Daar zat een jonge vrouw en die had die hele tafel vol gestapeld met Bijbelvertalingen. Ik geloof dat er wel 7 of 8 waren. En toen dacht ik, vader, en ik heb hem thuis laten liggen. Ik had gewoon de vertaling kunnen neerleggen die de andere terzijde gelegd zou hebben. Ik had alleen maar dit bij me. En ik dacht, oh vader, had ik nou maar een boekje met de brieven van Paulus. Of had ik nou maar een uitleg van... Nou, ik heb het in mijn hoofd geknoopt, zie ik het de volgende keer weer. En ik ga daar weer naartoe, dan neem ik er een aantal mee. En niet omdat ik het... goed vertalen is heel wezenlijk. Omdat het je... Wat er een menselijke interpretatie in zit, eruit gaat omdat je die schrift, de rechtstreekse tekst, ziet. Paulus zegt dan, sorry, dit was even een terzijde. Galaten 3 vers 18. Dus want indien er uit de wet lotgenieting is, dus niet uit de wet lotgenieting, is het niet langer uit de belofte. Daar heeft het mee te maken. Aan Abraham heeft God echter door belofte genade geschonken. En de wet kan die belofte niet teniet doen. De wet kan niet in plaats komen van, nee, God schenkt genade. En dan krijg je onze lotgenieting, is ons domein van zegeningen. Met domein moet je denken aan de plek, hè, aan wat mooi geklonken heeft toen in de avond, de vijfde avond, toen we het over koninkrijk hadden. Waar is ons domein? Daar, boven. Het is het domein van zegeningen en taken dat ons als het ware door loting is aangewezen. De gemeente, het lichaam van Christus, zet ik daarin. Jullie heb ik nodig daar. Die lotgenieting heeft te maken met genade. En als het genade is, dan is het niet werken. Ik kan niets toevoegen aan datgene wat God heeft gedaan. Ik hoef ook niets toe te voegen aan wat God heeft gedaan. En dan kom je, en dat is natuurlijk logisch, want Galaten en Romeinen hebben dicht met elkaar te maken. Maar dan kom ik bij zo'n tekst als Romeinen 11 vers 6, waar Paulus dan zegt, indien het nu in genade is, dan is het niet meer uit werken. Anders is de genade geen genade meer. Wat zegt Paulus? Het is niet uit werken, het is uit genade. En dat is wat we mogen onthouden. Het is uit genade. En ik denk dat dat de zaken zijn. Dat is het karakter van de belofte die God aan Abraham deed. Je hoeft geen voorwaarden te vervullen. Je hoeft geen prestaties te verrichten. Datgene wat gebeurt, berust op het welbehagen van God. En dan zegt Filippenzen 1 vers 29. Want ons is de genade geschonken in Christus te geloven. En dan kan ik daar heel cool en clean achteraan zetten. De enige mogelijkheid tot rechtvaardiging. Dat is datgene wat ons in Christus geschonken is. Dat is heel bijzonder telkens weer. Derhalve, zegt Romeinen 4 vers 16. Is het uit geloof, opdat het overeenkomstig genade is. Tot bevestiging van de belofte aan alle zaad. Niet alleen aan hen die uit de wet zijn, maar ook aan hen die uit het geloof zijn van Abraham, die ons aller vader is. Ik denk dat het hele bijzondere dingen zijn. Wat niet vermengd kan worden. En dat is een proces van misschien wel studie, van jaren bezig zijn. Je verdiepen in de schrift, luisteren, oren krijgen naar wat er staat, maar genade en werken, die vermengen zich niet. Genade vermengt zich dus niet met werken. Want du moment je genade met werken koppelt, krijg je zaken als vergeving en dan ben je de essentie kwijt. Genade is niet te verdienen, genade is niet te koop. En ik denk wel eens, en ik zeg dat, en sommigen denken dat ik dan een grapje maak. Daar ben ik niet zo goed in. Maar Paulus vervolgde de gelovigen. Hij ging kokend van woede op weg naar Damascus. En hij verdiende heel wat anders. En wat deed God? Hij kwam de Heer tegen en die bewees hem genade. Hij ontving de grootste genade. Denk ik zo. Menselijk gesproken zouden wij onze deuren sluiten. Jij komt niet in de zaal. En God zet de deur open. En ik denk dat dat bijzondere dingen zijn. Dat we zicht hebben gekregen op genade. Dat zou ons niet dat woord te pas en te onpas moeten laten gebruiken. Maar als iemand tegen jou zegt, kun jij mij in een paar woorden zeggen wat genade betekent? Dan zou het heerlijk zijn als je in simpel Rotterdams of heel gewoon Nederlands kunt zeggen. Nou, zoiets als wat er van de zomer, vorig jaar zomer, geklonken heeft in het kamp. Toen we het over Efeze hadden. Genade is altijd van boven naar beneden. Genade is altijd naar de ander toe. Al die zaken meer die je dan kunt zeggen. Genade is dat wat God is, hoe God naar je kijkt, enzovoort, enzovoort. Ik denk dat het hele bijzondere dingen zijn. Ik hoop dat ik goed heb benadrukt dat Abraham, dat de belofte van Abraham, dat te maken heeft met genade. En dat omdat dat verbond met Abraham onverbrekelijk is, want het heeft met genade te maken. En het heeft niet te maken met de wet. En dan krijg je, want die vraag zou ik ook stellen, oké, Paulus, je bent duidelijk. Ik heb het nog niet allemaal op een rij, maar ik snap het wel. Maar hoe zit het dan met de wet? En vandaar dat we, nou in vers 19 zo begint dat, wat dan is de wet? En dan zie je dat Paulus begint in vers 15, we zitten nu in vers 19, en hij gaat dus antwoord geven op de vraag, en die mag je voor jezelf beantwoorden, heft de wet de belofte op? Ik zou bijna Paulinisch antwoorden, maar dat doe ik even niet. Heft de wet de belofte op? Ik zou bijna zeggen, Paulus is daar heel knap in. Die zegt één woord, onmogelijk. Ja, het staat in het Grieks wat uitgebreider, maar het is eigenlijk volstrekt niet, onmogelijk. En ik denk dat is wat we nodig hebben. Als we dat even onthouden, wat is dan de wet, is dan de vraag die je zou kunnen stellen. En dan zegt Paulus in Galaten 3 vers 19, hij gaat natuurlijk logisch, dat zou ik ook hebben, hoe zit dat met die wet? Je hebt nou de genade uitgelegd en de belofte, dat snap ik. En dan zegt Paulus in vers 19, ten behoeve van de overtredingen werd zij toegevoegd, totdat ook maar het zaad zou komen aan wie hij beloofd heeft, voorgeschreven door boodschappers in de hand van de middelaar. Nou, ik denk dat als je nou voor jezelf een lijstje zou moeten maken, en dat doe je soms wel eens op een bepaald moment, van wat is nou de wet niet? Of wat kan de wet niet? Dan denk ik dat je denkt, ja, dat kan ik beantwoorden, dat heb ik. De wet kan een mens niet rechtvaardigen. Maar is er dan überhaupt iets positiefs aan de wet? Wat kan de wet dan wel? Nou, ik zou bijna zeggen, zie de uitlegger bij uitstek. Kijk naar wat Paulus zegt. En wat doet de wet? De wet maakt overtredingen helder, duidelijk, openbaar. Kijk, die zonden waren er. En toen God de wet gaf, werd duidelijk, hé, dat haalt je van God weg. Dat zet je tegen God op. Dat zet je tegen je medemens op. Noem maar op. Die zonden. En die zonden werden door wet helder gemaakt, dat is dat vijandige, dat slechte karakter ervan. En wat zegt Paulus dan? Romeinen 3 vers 20, weet je wat die wet deed? Die deed ons zonde erkennen. Eigenlijk werd door de zonde, de zondigheid van zaken duidelijk. Dus ik denk dat een goede lijn is om even vast te houden. De schrift spreekt dingen uit. En om je heen, en ik bedoel dat, ik kijk altijd als ik dingen zie, net zoals jullie, dan is dat nooit blanco. Maar dan denk ik, en dan kijk ik, en dan denk ik, ja, hier zie je wat Gods woord zegt. Dat wat daar gebeurt. En oh jee, als je als christelijk politicus dat durft te zeggen, dan word je soms met de grond, met het maaivlak gelijk gemaakt. Maar zaken die gewoon fout zijn, dat wat zonde genoemd mag worden, dat wat van God aftrekt, dat wat mensen tegen elkaar opzet, dat schade brengt aan mensen. Die zondigheid. Als je kijkt waar de wereld mee bezig is, en ik bedoel dat niet veroordelend, maar ik kan daar niet rustig op de bank blijven zitten. Ik doe het wel, want wat moet ik anders? Maar ik denk van pakken wij dan biddend met God het moment om dingen die gezegd mogen worden, als mensen dat vragen, in een gesprek, zou je dan zeggen, datgene wat God zegt. Er worden dingen gepropageerd. Daar kijken we naar. Wij niet. Daar wordt naar gekeken. Er is een site, er is een systeem wat mensen aanzet tot overspel. En ik keek naar een spreker. En die stond vol verven. Hij is fijn om naar te luisteren. En hij gaf gewoon aan. Weet je eigenlijk wel wat het betekent als ouders scheiden? En dan zegt hij, ik verwacht het helemaal niet. Ik kende zijn leven niet, dat hoeft ook niet. Hij zegt, 13 jaar geleden is dat mijn ouders zijn gescheiden. En dat is een pijn in zijn leven. Dat is een pijn die er is en je meedraagt in je leven. En dan heb je God hard nodig om zaken te kunnen plaatsen, maar die pijn is er wel. Ik zei het laatst, ik kreeg een mailtje op school. En wil je niet te duidelijk zijn tegen die jonge man, laat hem maar even zwaaien. Die heeft gisteravond gehoord dat zijn ouders aan elkaar gaan. En dan komt daar zo'n knulletje binnen. Helemaal kapot. Hij kijkt, maar ziet niets. Is er, maar weet het niet. Ik denk, vader, wat je hart doet pijn. De dingen gewoon benoemen. Waar zijn we mee bezig? Wat propageert men op? In de media of wat dan ook. En ik las een ander artikeltje, dat vond ik ook wel erg mooi. Hoe is het nou mogelijk dat mensen denken dat je eventjes kunt bidden en dat je eventjes Bijbel kunt lezen? Als je je woord open doet en je gaat een stukje lezen uit Gods woord. Je gebruikt het leesrooster. Je volgt een bepaalde studie. Of gewoon je leest in Gods woord met het leesrooster. Dan moet je niet alvast je computer aanzetten en kijken van is er al een bericht, is er al een bericht. Ben je dan aan het lezen of ben je dan niet aan het lezen? En ik wil niet mijn computer aan hebben voordat ik op mijn gemak, zoals vandaag Efeze gelezen heb, de woorden die erbij stonden heb gezien en daar met hem over hebben gesproken. God is niet iemand waar ik eventjes bij langs ga, die ik eventjes toelaat in mijn leven of eventjes erbij vraag en de rest regel ik zelf wel. Maar God is degene die ik nodig heb. En niet in de zin van, omdat gewoon nodig in de zin van, dank u wel vader voor wat u geeft. Dank u wel vader dat u erbij bent. Ik snap er helemaal niks van. Maar u bent er. En ik denk dat het punt is wat we ons goed moeten weten, goed realiseren. God gaf die wet. Waarom heeft God nou de wet gegeven? Is dat iets wat als een kramp op je nek wordt gelegd waar je aan moet voldoen enzovoort? Nee. Het heeft te maken met de wet werd toegevoegd. God wijst een bepaalde weg, een en ander voor een bepaalde tijd. En God bepaalt diezelfde wet, du moment dat hij het geeft voor tot één volk, tot Israël. En wat doet de wet nou? Paulus is daar enorm goed in. Ik denk wel eens, als je als gelovige biddend je oor, je leven, je hart te luisteren legt met wat Paulus zegt in de Romeinenbrief, dan kom je tegen wie hij is. En ik denk, dat is heel bijzonder. De wet brengt niet tot redding. Brengt geen redding. Maar de wet betekent toch, vader alsjeblieft kom. Roept toch om de redder. Roept toch om genade. En dan zegt Paulus wel heel mooi, heel constaterend in Romeinen 5 vers 20. De wet echter kwam erbij, opdat de krenking toe zou nemen. Waar echter de zonde toeneemt, stroomt de genade over. Ik denk zo, dat is wat we weten mogen. De wet werd toegevoegd. Tot Christus kwam, op wie de belofte die God had uitgesproken tegen Abraham betrekking had. En dan denk ik, ja. En dan zal ik even nog wat opmerkingen maken en dan gaan we even pauzeren. Dan denk ik, ja, dat kom ik tegen bij als ik het goed lees, bij Johannes 1, vers 17. De wet werd via Mozes gegeven, maar genade en waarheid zijn geworden door Jezus Christus. En in Lucas 16, vers 16 staat dan dat de wet en de profeten tot Johannes reiken, maar dat van toen af het koninkrijk van God als evangelie verkondigd werd. En als dit bokkenspaans is wat ik spreek, zou ik zeggen heerlijk, om die studie in 5 avonden van het koninkrijk helder te krijgen. God onthulde door Christus die mens werd. En dat die wet en die profeten, die reikten tot Johannes. Wet en de profeten, dat is een aanduiding van Paulus. Waarmee hij aangeeft het eerste deel van de Bijbel, Tenach. En dat is geen eigenwijs gedoe van ons. Dat ik niet spreek over het Oude Testament zegt. Nee, het eerste deel van de Bijbel. En wat wij Nieuwe Testament noemen is het tweede deel van de Bijbel. Ik zat in een gesprek met een Joodse kennis van me. En een gegeven ogenblik kwam gewoon iets ter sprake. En toen zei ik tegen hem, ja, maar je weet toch zelf ook wel dat in het eerste deel van de Bijbel het zo en zo is. En in het tweede deel is dus en zo. Hij keek me echt aan zo van, wat zeg je nou? Ik zeg, omdat het niet het Oude en het Nieuwe Testament is, maar het eerste en het tweede deel. Nou, hij heeft me echt heel de avond zitten aankijken van, en eigenlijk is dat gewoon wat we geleerd hebben. God met de schrift voor het volk. God met de brieven voor de gemeente, het lichaam van Christus. En ik denk, heel bijzonder. De wet werd toegevoegd tot Christus kwam op wie de wet belofte had. Dat het God wees naar hem die komen zou, het zaad van Abraham. Die zoon waarin hij mens werd. En waarin hij alles vervulde wat hij beloofd had.